De hele wapenrusting van God. U gaat luisteren naar een serie van 7 predicaties over Efeziërs 6, vers 10 tot 20, waarin Paulus oproept de wapenrusting van God aan te trekken. De predicaties zijn van de heer A. van der Wal, voorganger van de gemeente Ebenaezer te Rotterdam. U gaat luisteren naar cassette 1. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Een briefkaart naar Gemeente Ebenaezer, postbus 8511, 3009 MC Rotterdam is voldoende.
De schriftlezing van vanmorgen is uit Efeziërs 6, de versen 10 tot en met 20. Efeziërs 6, de versen 10 tot en met 20. En ik lees u voor. Voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te kunnen houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.
Het is goed om met elkaar het Gods aangezicht te zoeken. En het is goed om met elkaar te beseffen dat Hij het geeft in ons midden. Ik wilde u vragen om met mij te bidden. En daarna gaan we praten over dat gedeelte dat u daarnet van de liturg gelezen gekregen hebt. We zullen bidden. Vader. Eigenlijk moeten we zeggen, Vader God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Die ook onze God en Vader wil zijn. Vader, dank u wel dat we u zo mogen noemen. Dat we mogen weten dat u alles uitwerkt in een machtig plan. Dat zaken onder uw controle zijn, Vader. Niet alleen in ons leven. Niet alleen in het gaan en staan van de gemeente. Maar ten diepste vanuit datgene wat er staat geschreven, mogen we belijden dat u alles onder controle hebt. Ook al die wereldwijde gebeurtenissen. Het dient uw doel. Het gaat ten diepste om uw plan. En te midden van een wereld die schokt op zijn fundamenten. Te midden van een wereld die bekropen wordt aan alle kanten van onzekerheid. Geeft u ons als leden van de Ecclesia, dat uitgeroepen, die groep mensen, Vader, die u hebt, om straks dat te doen wat u van ze vraagt, te midden van alles wat gebeurt, geeft u ons de zekerheid van uw aanwezigheid. Geeft u ons de rust dat zaken nu niet uit de hand lopen, want dat staat geschreven. Geeft u ons toekomst. En te midden van al die zaken, Vader, weten we van toekomst, uiteindelijk voor allen. We zijn u dankbaar. Wilt u nabij zijn in het spreken en het luisteren? En mag het uitwerken dat ene wat ons hart maar begeert. Dat is ten diepste tot lof en eer van u. Mag het leiden, Vader, tot meer groei in de erkenning van wie u bent. We loven en prijzen u daarvoor en danken u in Christus Jezus' naam. Amen. Ik wil graag met u nadenken. En ik leg nogal wat klaar, maar maak u geen zorgen dat het allemaal nu hoeft. Ik zou zo graag met u willen praten over zaken waarvan ik denk, we weten het wel. Maar beseffen we in een tijd waarin zoveel gebeurt ten diepste waar het om gaat. En ik denk dat het goed is om een aantal keren met u, want ik denk dat dit de eerste van een serie predicaties zal zijn, zo de Heere dat geeft, over de geestelijke wapenrusting. Over Efeze 6, de versen 10 tot en met 20. En toen ik me zat voor te bereiden, dan, dat is een proces al van weken. Hoe gaat God het geven? De hele wapenrusting in één keer leek me onhandig. Maar hoe gaat God het geven ten diepste? En waarom in de Efezebrief pas? En waarom een hemels lotdeel wordt dan even makkelijk gezegd? Het is te midden van de hemelingen wat God ons voor zegt dat we zullen krijgen. Als je dat niet onthuld krijgt, als er niet over gesproken wordt, dan wordt er ook niet door aangesproken. En al lezend, biddend, moest ik denken aan mijn diensttijd. Ik ga u niet lastig vallen met vervelende verhalen. Die zijn er zat over die tijd. Maar ik was verkenner. En een verkenner is iemand die helemaal voorop ligt. Iemand die als allereerste, zeg maar, tegen de vijand aanloopt, als je het zo wil zeggen. En die verkenner is daarvoor opgeleid. Die heeft een uitrusting. Die is toegerust met alle instrumenten die hij nodig heeft om zijn taak goed te kunnen doen. En hij loopt tegen die vijand aan. Die vijand is altijd aanvallend, agressief. Die komt op je af. En wij leren dan als verkenners om helemaal voorop liggend dat contact te maken. En dan te zorgen dat als we dat contact hadden, als dat er dan was, via allerlei installaties dat door te geven naar anderen. Daar moet je zijn. Ze komen het zo en zo laat. Dat was dus een bepaalde plek die je aangaf door middel van de klok. Ze komen daar en daar om zo en zo laat. Je zegt dus daar is de vijand. En je kon hem herkennen, want dat had je geleerd. Wij hadden allerlei vakken als militair en één daarvan was herkenning. Aan een antenne van een tank kon je zien wat er tegenover je stond. Je had niet meer nodig op den duur. He, aan het geluid dat iets maakte kon je zeggen, dat moet dat en dat zijn. Want die remmen zo. En zo was je geprogrammeerd om de vijand te herkennen. Maar wat is een verkenner als die het weet? Daar zit het. En zo is het. En je vertelt het niet aan degene die er wat mee moeten doen. Je zegt minstens tegen je medeverkenners, ik heb hem, daar en daar. En zo ontwikkelt zich een patroon. Zo'n verkenner rapporteert. Zo'n verkenner vertelt, zo zitten de zaken ten diepste in elkaar. En dan krijg je daarna dat er wordt opgetreden. Nou zijn wij ook. Verkenners, zou ik misschien kunnen zeggen. Verkenners die besef hebben, die waakzaam zijn, die alert blijven op dat wat er gebeurt in hun leven. Op dat wat er gebeurt, kosmoswijd zou je bijna zeggen. En die verkenners, die rapporteren. En we hebben een verkenner, die heeft zijn brief neergelegd. Eén van zijn brieven is de brief aan de Efeziërs. Die rondzendbrief, waarmee de gemeente wordt attent gemaakt, wordt waakzaam gemaakt op dat wat er speelt op dit moment, in deze tijd. Wij leven niet zomaar voor het vaderland weg. Maar we zijn ons bewust van zaken om ons heen. We zijn ons bewust dat dat wat God ons heeft toevertrouwd van ons is. Nu in de geest, hè, nu als een toezegging. En van die toezegging, daar laat ik me niet afbrengen. Dat is eigenlijk wat je bewust mag zijn. En we zijn gekleed. Juist als je weet wie de vijand is. Juist als je weet wie er tegenover je staat. Dan ben je dat heel erg bewust. En dan draag je datgene wat je als militair nodig hebt. En reken maar. Als wij de oefeningen gingen draaien waarin allerlei zaken moesten worden bewezen dat we goed waren. Opgeleid waren, de zaken hadden en er met scherp geschoten werd. Dan was je 100 keer zo alert. Om precies te doen wat er gezegd werd. Om te ontdekken hoe het zat. Waarom vertel ik u nou dat hele verhaal? Omdat de apostel Paulus door God werd gebruikt. En dat neer mocht leggen in de rapporten die bij u en mij op schoot liggen. In brieven die hij mocht schrijven. Waarin we ons bewust zijn dat we niet zomaar alles kunnen doen wat ons leuk lijkt. Maar dat we bij alles wat we doen, dat aan Vader vragen, is dit wat u van mij verwacht? Goed, we zijn ons bewust van wat er tegenover ons staat. We zijn ons bewust van datgene wat er is. En zoals een verkenner niet zegt van, ja, ik zie vijand daar ergens. Ja, wie het is, weet ik niet, kunnen ook eigen troepen zijn. Dan krijg je op je weet wel. Want er wordt van je verwacht dat je met naam en toenaam zo de dingen zegt. Dat er goed kan worden opgetreden. Nou moet u dat voorbeeld van dienst gelijk maar even vergeten. Want dat is iets waar ik dan mijn diensttijd in heb doorgebracht. Verkenner zijn. En van een verkenner werd niet meer verwacht dat je gedurende de eerste 2,5, 3 minuten van een oorlog vertelde wat er aan de hand was. En daarna was je niet nodig meer. Maar hoe leeft u nou? U zegt misschien, wat moet ik ermee met zo'n voorbeeld? Dan zit het toch dichter op uw huid dan u denkt op dit moment. En B, wat moet ik dan in mijn leven met datgene wat je gaat zeggen? Ik denk dat dat waar is, dat je dat mag vragen aan me. Dat je elkaar mag bevragen op, wat moet ik er nou mee? Heeft u zich ooit afgevraagd waarom Paulus pas in dit rapport aan de gemeente, in deze brief aan de Efeziërs, een rondzend brief, die ook in Efeziërs voorgelezen, daar is die mensen teruggevonden. Maar die brief is rondgegaan. En dat was niet van, oh, Paulus, weer een brief. Het was, hey, Paulus, uit Rome. Bijzonder. Hij zegt dingen die ik niet weet. Paulus is degene die ons bewust maakt. Die ons alert maakt op dat wat ons omringt. En hoeven er niet bang voor te zijn. Want tegelijkertijd zegt hij, daar is de vijand. Zo ziet hij eruit. Eventjes. En dat heb je om te dragen. Dat is je wapenrusting. Je geestelijke wapenrusting. Je kan je afvragen, waarom zegt Paulus dat pas in Efeze 6? Waarom begint hij niet gelijk mee in 1 Thessalonicense, in zijn eerste brief waarschijnlijk? Waarom zegt hij niet gelijk, draag de wapenrusting? Zo kun je met vragen zitten. En misschien brengt dat iets van twijfel in je hart, waardoor je zaken laat liggen die je heel scherp zou moeten weten. Paulus die schrijft brieven. En we weten, we zeggen dan met elkaar dat in zijn laatste brieven, Efeze, Filippenzen, Colossenzen, daarin geeft hij de top van datgene wat hij mocht onthullen. Stap voor stap brengt Paulus ons naar datgene wat er hier staat in de Efezebrief. En stap voor stap worden u en ik ons bewust hoe het zit. En wij die de Efezebrief mogen lezen. Wij die de brieven van Paulus allemaal tegelijk zomaar in ons handen hebben, worden ons bewust wat hij zegt. Als je er echt in gaat verdiepen, en ik neem u even mee op een kleine rondleiding. Ik neem u even mee op een kleine rondleiding om u te laten beseffen dat we niet achterloos aan Efeze voorbij moeten gaan. Want Efeze is de culminatie, is het bij elkaar komen van al die zaken die hij in zijn vroegere brieven heeft gezegd. Er gebeurde van alles. De onrust, de onzekerheid voor de dingen die gebeurden in Thessalonica, die waren dusdanig dat de Thessalonicenzen van Paulus als eerste een brief kregen. En wat zegt hij dan? Ik voltooi wat er aan jullie geloof ontbreekt. Laat je nou niet, mensen, hoort u de mensen om u heen? Want u heeft om u heen Thessalonicenzen gelovigen. Laat je nou niet onrustig maken. Dat wat je ziet is niet de toren van God. Het is datgene wat de mens mag laten zien. Het is meer de woede van een mens tegen een grootmacht, zou ik zeggen met woorden van vandaag, dan het gaat om toren van God. We zitten niet in de tijd van de toren van God. We gaan er wel naartoe. Maar we zitten niet in die tijd. En veel van het lijden wat je om je heen ziet, is wat mensen aandoen. Het is niet de toren van God. Ik kan me voorstellen dat het lijden niet makkelijker maakt. Dat de problemen niet verlicht. Maar beseffen dat wat gebeurt niet de toren van God is, dat maakt je wijd. Dat maakt je ruim. Dat geeft je wat distantie ten opzichte van wat er gebeurt. En misschien ga je kijken. En Paulus zegt, we zitten in een tijd van God die we noemen het beheer van de genade. Het is nog geen tijd voor al de zaken die we in de schrift tegenkomen. Het is nog geen tijd voor openbaring. Het is nog geen tijd voor de dingen die de profeten en de apostelen tegen Israël hebben gezegd. Tegen niet-Israël krijgen we de Efezebrief, krijgen we de brieven van Paulus. En die spellen we. Het is echt datgene wat ik u alleen maar kan aanreiken. Spellen datgene wat er staat. Als u gaat kijken bijvoorbeeld in Matteüs 24, moet u zelf maar nalezen, vers 13. Dan staat er een voorwaarde, je moet wel volharden. En dan kom je door die dag heen. Dit is niet de grote verdrukking. Het is niet de toren van God. En die Thessalonicenzen, die kregen een brief. En dat is de stap die je moet zetten. Als verkenner, vooropliggend, zich bewust van de zaken die er waren, doordat God hem dat had laten zien, schrijft Paulus zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen. En hij zegt, jij, jullie, die tot geloof zijn gekomen, niet Joden, Grieken en anderen, ik vertel je iets nieuws. Ik kom met een nieuwe onthulling. God laat je zien hoe het in deze tijd gaat. En dan zegt hij, de gelovigen uit het beheer van de genade, en dat beheer leg ik u een andere keer even uit, die gaan de Heer tegemoet in de lucht. Dat staat dan in 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. En daar voegt hij als het ware aan toe, we zijn niet gesteld tot toren, om het even zo te zeggen, en we zullen worden gered uit des toren komens. Uit het komen van de toren redt hij ons. Dat was naar die Thessalonicenzen toe wat ze moesten weten. Meer staat er eigenlijk niet in. Het enige wat die Thessalonicenzen wisten was naar boven. Paulus wijst ze een nieuwe richting. Die Thessalonicenzen, die hadden vragen, net zoals u en ik vragen hebben, net zoals de Thessalonicenzen gelovigen, als ik ze even zo mag aanduiden om ons heen, en misschien zitten ze onder ons, vragen hebben. Hoe gaat het nou als iemand sterft en de Heer is nog niet gekomen? Hoe zit het nou? Is dit nou de grote verdrukking? Wanneer komt dat koninkrijk? Vragen die mensen hebben. En Paulus laat zien dat er gelovigen zullen komen, gelovigen zijn, al gedurende de brieven die hij geschreven heeft, die geen verwachting in het vlees hebben. Wij hebben gelovigen uit de heidenen, gelovigen uit de natie die we zijn, wij hebben geen verwachting hier op aarde. Hoe zit het dan? We gaan naar boven. En meer zegt hij niet. We gaan hem tegemoet in de lucht. En het enige wat zij zich realiseerden, en meer gaf de apostel niet, lees u 1 Thessalonicenzen 4, hè, vanaf 15 en tot en met 17 maar door. We ontmoeten hem dus niet op aarde. Dus als een gelovige dan gaat praten over ja, en dan komt hij terug met zijn voet op de olijfberg, Dan zit je in de tuin van Israël te vroeten. Terwijl God zegt, gelovigen uit de heidenen, wake up! We gaan naar boven. We gaan de Heer tegemoet in de lucht. En meer zei hij niet. En misschien is dat in Korinthe doorgedrongen. Misschien is dat bij de Korinthiërs gekomen. Ja, wacht eens even, ik wil dat wel geloven. Paulus zegt dat, het komt van de Heer, dus dan is het betrouwbaar. We gaan naar boven. We gaan de Heer tegemoet in de lucht. Ja, hey, rustig even. Tweede stap, zou je kunnen zeggen. En we zeggen tree voor tree. Ik ga niet ineens een hele grote stap nemen, waardoor ik mijn evenwicht verlies. Paulus werkt dat tree voor tree uit. Tweede stap. Hoe zit dat dan? Als we hem tegemoet gaan in de lucht, als we naar boven gaan, hoe dan? En wacht eens even. Met welk lichaam? Want het is naar boven koud. Zou je kunnen zeggen. Als u wel eens gevlogen hebt, weet u dat het buiten min 40, min 50, min 60 is. Hoe dan? En met welk lichaam? Maar dat is de volgende stap. Die Paulus zegt. En ik ga niet met u praten over de gemeente te Korinthe. Waar men eigenlijk in de praktijk niet dood was voor de zonde. En waarin eigenlijk niks naar voren kwam van wandelen in nieuwheid des levens en al die situaties meer. Maar die vragen zaten er wel. In die gemeente te Korinthe waar allerlei zaken speelden, daar was die vraag, hoe dan en met welk lichaam? Dan krijg je de tweede stap. Paulus geeft daar antwoord op. Je zou kunnen zeggen, de antwoorden die Paulus in de eerste Korinthebrief geeft, zijn de antwoorden op de vragen die je krijgt als je 1 Thessalonicense hebt gehoord. Naar boven, hoe dan en met welk lichaam? En dan kunt u zoeken wat u wil bij de profeten. Dan kunt u zoeken wat u wilt bij zelfs de omgang van onze Heer op aarde. Het brandpunt bij hen is inderdaad de aarde. Maar Paulus zegt tegen de gelovigen uit heidenen, naar boven. Dat is de bestemming die je hebt. En dan krijgt dat, dan vraagt dat om uitleg. Je kunt niet met iemand die naast je woont, je kunt niet met iemand die niks weet van 1 Thessalonicense, die niets weet van 1 Korinthe, zomaar met de Efeze deur in huis vallen. Dan krijg je consternatie. Dan krijg je onbegrip. Dan krijg je, er wordt van ons verwacht dat de wijsheid betracht. Dat we de zaken goed duidelijk maken. En de dingen die Paulus dan heel duidelijk zegt, is wacht even, er gaan 3 dingen aan de hand. Onsterfelijkheid doen we aan. Onverderfelijkheid doen we aan. En ons lichaam wordt veranderd. Dat is allemaal richting. Dat is allemaal naar boven. En daar rust hij ons voor uit. Daar krijgen we een lichaam voor dat het aan kan. Dat daar kan overleven. Als ik het zo moet zeggen. En ik denk dat dat de zaken zijn. Paulus geeft in die eerste Korinthebrief ons gewoon antwoord. En als ik wil nalezen, 1 Korinthe 15 vers 40, 15 vers 51, eigenlijk dat hele hoofdstuk waarin hij laat zien, in 1 Thessalonicense neemt hij ons mee de lucht in en laat me daar, en hoe dan verder? Dan komt hij met 1 Korinthe en zegt, en dit is dat hemelse lichaam wat je nodig hebt, dat door mij aangepaste lichaam krijg je, zegt dan de Heer, om daarna in die hemelse bestemming terecht te komen. Dus eerst word ik naar boven geroepen en blijf ik in de lucht. Dan zegt hij, ja maar, daar word je voor uitgerust. Je krijgt een ander lichaam, onsterfelijk, onverderfelijk, veranderd, hem gelijk, enzovoort. En dan ben ik 2 treden gestegen. En dan kan ik tegen u zeggen, en dan kom ik bij de Efeze brief en dan val ik niet met de deur in huis. Dan gaan we met elkaar proeven, een gemeente die dus eerst in de richting naar boven is gezet, niet verwachtend hier op aarde, die dan beseft, daar worden we voor toegerust, we krijgen een lichaam dat past bij die hemelse bestemming, en dan zou ik me kunnen voorstellen dat je zegt van, waarom dan allemaal? Wat is de bedoeling van naar boven met een veranderd lichaam dat onverderfelijk en onsterfelijk is? Wat gaan we daar dan doen? En dat is wat Paulus zegt in de brief aan de Efeziërs. Als je die stappen zo maakt, als ik ze nou gezet heb, bijvoorbeeld, dan kun je over dingen praten. Dan ga je praten met mensen en kijkt u voor uzelf in de structuur van de brief. Want het is schitterend hoe Paulus dat aangeeft. Hè, dat 1 Korinthe of dat Efeze 1 ten opzichte van dat laatste gedeelte. Hè, leer en wandel spiegelend in elkaar. Dan krijg je geestelijke zegening te midden van de hemelingen. Nog een keer. Geestelijke zegening te midden van de hemelingen. Dus als ik het goed begrijp, is dat niet hier voor de aarde bestemd. Nee. En je vindt het ook niet bij de apostel Paulus. Paulus zegt, jij, jullie, Ecclesia, jullie uitgeroepenen, jullie die straks mij tegemoet gaan in de lucht met zo'n veranderd, onverderfelijk, onsterfelijk lichaam, komen dan daar waar jullie zijn moeten. Jullie hebben een kan je overvallen, het woord taak, of hoe je het ook wil noemen, je hebt een bedeling dadelijk straks. Je gaat te midden van de hemelingen de zaken etaleren. Laten zien. Datgene wat je van waartoe je geroepen bent. Datgene wat er van jou zondaar gemaakt is. Datgene wat ik van jullie gemaakt. Dat mag je daar laten zien. Nu heb je die wijsheid, die kennis, die onthulling nog in dat lichaam. Dat aan alle kanten laat merken dat het moe wordt en oud. En noem maar alles maar op. Bij sommigen nog niet, maar bij sommigen wel. De apostel spreekt over een hemels lotdeel. Ik heb een taak voor je. Je gaat iets boven doen als uitgeroepene. Die gemeente die het lichaam van Christus is. Die ik uit de natie bij elkaar roep. Waarin ook Joden zitten die zien hoe het verder zit. Die geopend worden in hun gedachten, in hun verstand naar wat Paulus daar zegt. En te midden van de hemelingen is daar jullie werk. Dus het is een hemels lotdeel. Het zal dan zijn dus te midden van de hemelingen. Het is een, hij noemt het Paulus geestelijke zegening. Nu hebben we het in ons zoals we zijn. Met alles wat nog aan ons kleeft als mens. Maar datgene wat hij heeft toegezegd. Ik weet wie erachter staat als de betrouwbare. Dat is de God die van me houdt. Dat is de God die een plan heeft. Dat heb ik allemaal wel begrepen. Maar wacht eens even. Dan ga ik met allebei mijn benen erop staan. Bij wijze van spreken. Het is maar een beeld. Maar dat laat ik me niet ontnemen. Ik laat niet in mijn leven die richting, die toekomst ontnemen. Die God me geeft. Die hij me toegeeft. Straks letterlijk. Straks zou je bijna zeggen aan den lijve. En ik laat me die toekomst die God geeft, laat ik me niet uit handen halen. Ik ga niet zeggen, ja, zo moet je dat anders zien. Je kan niet de brieven van Paulus in de mixer zetten met de brieven van Petrus. Je kan niet het evangelie van de besnijdenis, zeggen we dan, vermengen met het evangelie dat Paulus mag onthullen. Laat je toch niet verkopen. Maar koop je tijd uit en verdiep je in datgene wat God je geeft. Het is een eerlijk gezegd een goedkope smoes als je zegt, ja, ik geloof het wel. Het is goed, ik zie wel wat er gebeurt als ik staak de Heer tegemoet gaat in de lucht. Als ik vakantie ga, dan ga ik eerst eens uitgebreid de kaart bestuderen. Dan weet ik tenminste hoe die wegen in elkaar zitten. En dan weet ik, oh ja, moet daar die afslag en dan moet dat. Dat vind ik heerlijk om me daarin te verdiepen. Dat is een stukje voorpret. Dat is weten waar ik tegemoet ga. Oh, dan gaan we die kerk bekijken. Sommigen denken alweer, gaat die weer naar zijn kerken? Misschien wil ik het doen in de vakantie. En ten diepste, als ik dan op vakantie ga, dan heb ik een briefje bij me. Je kan het u van de afgelopen 25 jaar laten zien. Dat ik zo gereden heb. Dat ik daar de afslag genomen heb. Dat ik daar gepauzeerd heb. Dat is natuurlijk allemaal menselijk geleuter. Maar God geeft u en mij een brief in handen. Hij laat u zien waar u naartoe gaat. Hij geeft u daartoe alles wat u nodig hebt. Een kompas naar boven. De kaart in handen. Het rapport van Paulus over wat we gaan doen. Daar wil ik van genieten. Nu al? Daar wil ik besef van hebben, op grond van datgene wat er staat. En ik laat me niet uit mijn handen halen van ja, dat moet je anders zien. En al die verhalen die er in omloop zijn. Er zijn zaken waar ik leerlingen volkomen mee kan overtuigen. En dan kies ik voor zaken die er zijn. Voor zaken die er gewoon zijn in het leven. De vijand. Wat bedoelt u daar dan mee? Nou, mag ik je dan zeggen hoe Paulus dat noemt? Dat is een bekende, waar ik nogal graag mee opstap. En die zegt dan een gegeven moment, weet je wat die vijand is? Weet de zijvel dat ik verkennen ben met u? Weet de zijvel dat wij een verkennen hebben in de vorm van Paulus? Die gerapporteerd heeft, die vijand, die ziet er zo uit. Krachten en machten van de duisternis. Oh ja, krachten en machten van de duisternis. Weet je wat de duisternis wil? Licht uit. Licht uit. En wij zeggen, licht, nog verder graag. Ik wil weten hoe het zit. Er zijn dus machten en krachten die Paulus noemt, die van de duisternis zijn. Die zijn erop uit om het licht in je leven uit te doen. Het licht in je ogen te doven. Het licht in je hart uit te blazen. En dan zegt Paulus, ten diepste, laat dat je niet gebeuren. Er zijn krachten en machten in de duisternis. We zeggen tegen jonge mensen altijd, bemoei je er niet mee, dan bemoei je zich ook niet met jou. Dat is dan een eerste stap, ook een treetje. De tweede stap zou zijn, en dat geeft God dan, mag het zo zijn dat je op een correcte manier gekleed bent. Ja, maar dat kan ik zelf niet, hoeft ook niet. Er staat heel simpel, word krachtig in de Heer. Hé, dat is een proces. Dus dat is dan niet zo, maar hij maakt het mij, precies. Vader maakt hem even krachtig. Bij wijze van spreken. En er staat ook, verderop in die tekst waar we met elkaar over zullen nadenken, staan in die wapenrusting die hij ons geeft. Staan. Dus ik hoef niet mee te lopen en die krachten en machten tegemoet te gaan. Nee, staan. Opdat je kunt weerstaan. 3 keer zegt hij het. Staan. En langzaam maar zeker krijgen we door wie we zijn. Paulus zegt, je bent het lichaam van Christus. Je bent die uitgeroepen groepering, niet omdat die anderen minder zijn, omdat God jou gekozen heeft om in die gemeente te zijn, om straks de Heer tegemoet te gaan in de lucht en een veranderd lichaam te krijgen en uiteindelijk op je hemelse bestemming terecht te komen. Als u het goed wil begrijpen, alleen is die tekst al wanhopig slecht vertaald. Maar in wezen, ja, maar wat gaan we daar dan doen? Nou, ik zou kunnen zeggen met 1 Korinthe 4 vers 8, je gaat daar eigenlijk met hem regeren. Maar dan moet u uw boeken bijnemen. De grondtekst is zo helder en die is gewoon, omdat er geen begrip is van die stapjes die je moet zetten naar de Efezebrief, is het ook in die Korinthebrief wegvertaald. Maar er staat zoiets als, we zullen met hem heersen. Medeheersen. Hij heerst en wij regeren met hem. Medeheersen. Kan je voorstellen als je dat leest in 1 Korinthe 4. Dat je zegt van medeheersen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, ik kan wel een antwoord geven. Maar ik denk niet dat dat een Bijbels antwoord is. Maar als je praat over heersen, over medeheersen. Dan wordt het antwoord gegeven in Efeze 6. Dat we daar zullen staan. Waar hij ons nodig heeft. We zullen met dat hoofd, met Christus verbonden zijn in alles. En daar met hem regeren. Mede heersen. En je kan je afvragen als je 1 Korinthe leest vers 4. Van over wie dan? En mede heersen. Waar dan? Hier? Nee, daar zegt Paulus. Over wie dan? Over al die schepselen die een verkenner in beeld brengt. Ook over de krachten en de machten van de duisternis. Dus ik krijg het langzamerhand in de smiezen. Ik heb die vroege brieven van Paulus nodig om bij de toppen te komen van de Efeze, de Filippense en de Colossense brief. Ja, je zou kunnen zeggen Efeze, Filippense, Colossense, dat is de rijpe vrucht van al die onthullingen die God in het leven van Christus heeft gegeven. En wat hij doet is ons toebereiden, voorbereiden, bewust doen zijn van wie we zijn.
God ziet je aan in Christus Jezus. God heeft je uitgeroepen tot lichaam van Christus, de gemeente. God wijst je een richting en dat niet alleen, hij past je erop aan en dat niet alleen, hij zegt wat je gaat doen. Je bent toch onhandig als je het laat liggen, al die rijkdom die hij zegt. En ik denk dat dat het is. Alles wat we moeten weten, alles wat we nog niet snappen, dat wordt onthuld in de Efezebrief. De weg is naar boven, naar het hemelse. Onze lichamen worden aangepast, veranderd in overeenstemming daarmee. En wat zegt het me dan? Gewoon heel concreet, wat heb ik daar dan? Wat moet ik ermee met wat je zegt? Bewust worden hoe het zit. Beseffen dat God ons iets heeft toegezegd. En dat we daar op weg naartoe zijn. En dat op weg daar naartoe die alles geeft wat nodig is. Dat we vasthouden in het geloof. Oh, dat heeft u ons toegezegd. Als u een cadeautje krijgt dat voor u is, dan laat ik dat niet de buurman uitpakken. Maar dan haal je toch zelf uit het papier. Vasthouden in geloof. Met andere woorden, u heeft me iets verteld nu. En dat ga ik beseffen. Ik weet het nu. Ik ga dat beseffen. Ik leer dan, wilt u me dat geven, vader, de waarde te schatten van wat u ons geeft in deze tijd. Mag ik er dan ook in wortelen en gronden, zeggen we dan met Paulus. En mag ik dan, vader, wilt u me daarbij helpen, want ik ben zo'n onmogelijk mens, zegt u misschien wel. Mag ik dan antwoorden op de liefde van u? Helpt u me daarbij? En mag ik die liefde van u dan, waar ik helemaal stuk van ben, want ik heb het bepaald niet verdiend. Ik weet niet wat u allemaal gaat invullen nu. Mag ik dat dan ook laten zien? Ja, nu al. Nu al mag je reflecteren. Mijn liefde voor jou, mijn liefde voor Israël straks en uiteindelijk mijn liefde voor alle schepselen. Mag jij laten zien. Ja, maar dat, jij krijgt van mij wat nodig is. En zo mogen we leven. Het niet alleen kennen, het weten en het tonen. En nou staan we hier met elkaar op aarde. En er gebeurt van alles. Ik weet niet of u heeft nagedacht wat er in 14 dagen allemaal gedaan is. Want u denkt toch niet dat die vijand met horentjes en met zijn staart achter een struik zit van oeh. Hij doet zich voor als een engel des lichts. En die engel des lichts is op dit moment degene die zegt, de globalisering, we moeten met elkaar tegen de terreur. Wat je 14 dagen geleden niet voor mogelijk hield, gebeurt onder je ogen. Over visglazen die volgroeien gesproken. En in die situatie staan wij hier op aarde. En ik heb rust van binnen. Ik heb vrede met God. Als zondaar weet ik wat hij voor me gedaan heeft en me heeft gerechtvaardigd. Ik heb de vrede van God in al die situaties. En ik bid voor het leed. Ik bid voor wat mensen wordt aangedaan. En we mogen met elkaar als gemeente bij elkaar komen en onze verwachting bewust worden. En die verwachting leven. Leven. We voeden ons met woorden van het geloof en de ideale leer hebben we van de zomer geleerd. In 1 Timotheüs 4 vers 6. En we bidden. Bidden. Stap voor stap bidden we. Vader, helpt u ons om. Vader, wilt u ons dat? En bij al die zaken die ik u zeg, is het dan heel noodzakelijk dat we ons bewust zijn wie God is. Ik kan de dag niet starten zonder Colossense 1 te bidden. Het gebed wat de apostel geeft. Mag ik, want ik ken mijn eigen onvermogen. Mag ik groeien in de erkenning van uw wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Mag ik gaan zien wat er zit. Mag ik bewust worden wie u bent. Mag ik groeien in die erkenning van u. Dat is niet woorden achter elkaar opzeggen zo van gedaan, nu kan ik gaan werken of gaan slapen of waar je ook zit met je gebed. Maar het is bidden. Dat is niet als een bloem me openen naar het licht. Maar is de woorden kiezend, me bewustmakend, hem lovend en prijzend en dankend voor wat hij doet. Hier nu op aarde. We mogen nu hier in deze tijd met alles wat wankelt en omvalt, mogen we leven tot zijn eer en de verwachting laten zien die we hebben. Het is niet voldoende dat u Christus kent en dat u voor u is gestorven aan het kruis. Ja. Het is niet voldoende dat u bidt, maar ik bid elke dag. Ja. Het is ook niet zo dat u, als u de Bijbel open doet, dat is hartstikke fijn. Ja. Dat zijn de materialen die God geeft. En wat lopen we gelovigen wanhopig ongekleed, maar het zijn de zaken die God geeft. Hij rust ons geestelijk toe. Al die materialen, noodzakelijk voor uw en mijn verdediging. Wat ik ook geleerd heb in dienst, en dan sluit ik ermee. Maar ik heb het al een keertje of wat heb ik begrepen om het met u te bespreken. Maar een van de dingen die je dan heel goed beseft. Verdedigen is niet, oh doe jij even dit en doe jij even dat. Oh, dat ben ik vergeten. Stom. Maar verdediging is georganiseerd. Daar zit een strategie achter. Je hebt mensen opgeleid. Die zijn onder de krijgstucht gesteld. Je hebt mensen, gelovigen die God uitroept om op hun plek te blijven staan. Het van hem te verwachten en in alles te laten zien dat het niet zonder hem gaat. We weten dat hij het onder controle heeft. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En wat u en ik mogen doen is staan in die geestelijke wapenrusting. Hij kleedt ons compleet, adequaat. Alles wat we moeten weten, dat krijgen we van hem. En op die manier ons voedsel tot ons nemend. Voldoende en voortdurend. Het is niet zo van ik heb nu gebeden voor de hele week. Ik kan me niet voorstellen. Je hebt constant contact met degene die je vertelt hoe zaken zitten. Die complete wapenrusting waar we met elkaar over gaan praten. Is een adequate bescherming tegen de strategieën van de tegenwerker. Hij is wel stelselmatig en methodisch bezig. En u en ik mogen stelselmatig en methodisch weten van het plan. Maatregelen nemen voor onze verdediging. Weten dat hij alles geeft wat we nodig hebben. Om staande te blijven. Om te doen wat hij van ons vraagt. Paulus zegt die geestelijke wapenrusting pas in Efeze. Omdat we op dat moment ons pas bewust zijn geworden van ons hemels lotdeel. En ik hoop dat we met elkaar in de predikaties over die wapenrusting er zicht op krijgen. Zicht op krijgen zo dat we dat dragen wat hij ons in deze tijd te dragen geeft. Dat we de gelovigen mogen zijn die God daartoe heeft uitgeroepen. Het deeltje te zijn van de uitgeroepen gemeente die het lichaam van Christus is. Die niet in de lucht blijft hangen en niks weet. Die niet denkt, ik krijg wel een ander lichaam, maar wat ga ik dan doen? Maar die straks te midden van de hemelingen zullen verschijnen. Die dat al hebben. Het wordt straks aan de lijve. Die dat hemelslotdeel al bezitten. Dat te midden van de hemelingen, daar zullen we zijn. En natuurlijk zijn er een aantal die dat niet willen. Dat is wat Paulus zegt. Krachten en machten van de duisternis. En u en ik mogen leven. Wetend dat het van hem komt. Wetend dat het naar hem toe gaat. En in de tussenfase waarin we nu zitten. Het is door hem. Mogen we dat wat we zeggen. Dat wat we doen. Mag dat door hem zijn. En mag dat uitwerken. Tot het ene. Wat ons hart maar begeert. Ik heb het genoemd. Wetend dat hij boven alles kan doen. Oneindig veel meer dan wij verzoeken of bevatten. In overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is. En wat is beter dan hier met elkaar daarop amen te zeggen. Want hem zij de heerlijkheid. Amen. Vader, er zijn nog zoveel dingen te zeggen. Maar u geeft het op uw tijd. Wat maakt u ons bewust, Vader, van de dingen die u ons geeft? En mogen we daar niet achteloos aan voorbij gaan. Maar mogen we ons, Vader, kleden met dat wat u geeft. Beseffend, Vader, dat u ons daarbij dingen aanreikt. Vader, dank u wel voor toekomst die u geeft. Toekomst, te midden van de hemelingen voor de gemeente. Vader, dank u wel dat u ons dat zomaar om niet in ons leven hebt gelegd. Mogen we het beseffen. Mogen we erop gaan staan, Vader, op datgene wat u ons hebt toegezegd. En mogen op de plek waar we staan, Vader, in afhankelijkheid van u, de weg gaan die u ons wijst. Tot dat moment dat u de bazuin steekt en dat aan den lijve gaat gebeuren wat u de gemeente hebt toegezegd. En wat zijn we dankbaar, Vader, dat u daarna verder gaat. Dat u met uw volk Israël de lijn weer oppakt. Een volk dat zo in de verdrukking zit. We bidden, Vader, voor al die mensen in Israël, Vader, die hun leven niet zeker zijn, die in angst en kramp leven, Vader, voor de dingen die er gebeuren. Vader, dank u wel dat we weten dat die weg naar u er altijd open ligt. Dat ze zouden mogen gaan beseffen, Vader, u heeft iets toegezegd. En wij mogen weten, Vader, dat al die toezeggingen die u hebt gedaan, en die je misschien met je ogen helemaal niet ziet, dat die ten diepste waar zullen worden straks op uw tijd. Dank u wel, Vader, dat u dan met Israël hier op aarde en de gemeente te midden van de hemelingen uiteindelijk al uw schepselen daar zal brengen waar u ze hebben wilt. Dat is, u zult zijn, dat zegt Paulus in de Korinthebrief, alles in allen. Vader, daar doen we niks aan af door te zeggen alles in alle gelovigen. Het Grieks zegt alles in allen. En daar zijn we blij mee, Vader. U komt tot uw doel met ieder schepsel. En daar gebruikt u instrumenten voor. In het hemelse de gemeente. Op aarde uw volk Israël. En uiteindelijk zal dat bereikt worden waartoe u het machtige plan hebt voorgenomen. Dat is dat u zult zijn alles in allen. Mogen wij nu, Vader, in deze tijd levend, met alle onrust, met alle onzekerheid, met alle onduidelijkheid die mensen hebben over toekomst, mogen we leven wat we weten. Mogen we ons zo zien toegerust, Vader, dat we antwoord kunnen geven. En als u het wilt, de dingen zo kunnen zeggen, dat mensen gaan zien wat uw plan is, Vader. Dank u wel dat u daar alles voor geeft. Dank u wel dat we uw liefde mogen leven naar elkaar toe. Dat we genade mogen betonen naar elkaar toe. En ook naar al diegenen buiten. Dat we mogen weten dat u verzoend bent met de mensheid, Vader. En mogen wij op de plek waar we staan verzoende mensen zijn. Vader, dank u wel dat we naar u mogen opzien. Wilt u de naprediker zijn, Vader. Het verwerken laten in ons hart. En mag het uitwerken tot dat ene. Vader, dat het is tot lof en eer van u te zijn. Dank u wel dat u bent bij al diegenen die moeilijke momenten meemaken. Of die in een menselijk misschien onmogelijke situatie verkeren. Vader, wilt u vertroosten. Wilt u bemoedigen. Dank u wel dat u uw handen erbij hebt. Dat u zaken uitwerkt. En soms zien we het niet, Vader. Maar we weten dat de schrift zegt dat u nabij bent. En dat willen we van harte omarmen. U gaat uw weg. En we bidden u voor moeilijke situaties. Wilt u een wonder doen, Vader, dat huwelijken herstellen. Dat relaties tussen ouders en kinderen weer terugkomen. Dat familie het met elkaar kan vinden. Dat gemeenteleden elkaar, het is bijna niet te zeggen, Vader, ruimte gunnen om er te zijn. Al die situaties, Vader, ik zou geen stap kunnen zetten als ik u niet kende. Vader, u maakt ons dat instrument wat u nodig hebt. Mogen we daar zijn waar u ons kan vinden. En mogen we zijn in alle facetten tot eer van u. Zo bent u ons nabij. In al die moeilijke dingen draagt u. Dan geeft u ons, Vader, dat we bidden. En weten tot wie we bidden. Tot u. De Almachtige. De Alvoorziener. De Schepper van hemel en aarde. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus. De plaatstoewijzer. Die zich in zijn liefde liet kennen in de Zoon. En die we Abba, Vader mogen noemen. Abba, dank u wel dat u zaken zo uitwerkt. Dank u wel dat we mogen uitzien naar alles wat u waarmaakt. We kunnen u alleen maar loven, prijzen en danken. In Christus Jezus' naam. Amen.